Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9Artree. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Lords of Finance van Liaquat Ahamed is een niet-fictief historisch en economisch boek over de weg naar de Grote Depressie en de manier waarop centrale bankiers daarin een hoofdrol speelden. In plaats van alleen de beurskracht van 1929 te beschrijven, laat Ahamed zien hoe de wereldwijde financiële orde al eerder verzwakt raakte door oorlogsschulden. Herstelbetalingen, het goldstandaard systeem en star monetair beleid. De geschiedenis wordt verteld via vier sleutelfiguren: Benjamin Strong, Montagu Norman, Emile Moreau en Hjalmar Schacht, waardoor de grote economische thema's een menselijk gezicht krijgen. Het boek wil niet alleen verklaren wat er misging, maar ook laten zien hoe persoonlijke overtuigingen, nationale belangen en institutionele beperkingen samen een mondiale crisis kunnen verdiepen. Daardoor is het tegelijk een werk over economische geschiedenis, politieke macht en de grenzen van deskundigheid in tijden van onzekerheid. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, hoe vier centrale bankiers de wereldeconomie stuurden. Het hart van het boek is de keuze om de Grote Depressie te bekijken door de ogen van vier bankiers die in de jaren 20 uitzonderlijk veel invloed hadden. Benjamin Strong van de Federal Reserve Bank of New York, Montagu Norman van de Bank of England. Emile Moreau van de Banque de France en Hjalmar Schacht van de Rijksbank stonden niet alleen aan het roer van hun eigen land, maar beïnvloedden ook elkaars beslissingen. Ahamed laat zien dat monetair beleid in die periode geen abstract systeem was, maar een netwerk van persoonlijke relaties, overleg en wederzijds wantrouwen. Juist doordat deze mannen elkaar kenden en toch vaak langs elkaar heen werkten, werd de internationale financiële orde kwetsbaar. De kracht van deze aanpak is dat de lezer begrijpt hoeveel afhing van een klein krikking van besluitvormers. Tegelijk maakt het duidelijk dat centrale bankbeleid in een verbonden wereldeconomie nooit louter nationaal is, omdat rente, krediet en goudstromen over grenzen heen werken. Ten tweede, de goldstandaard als bron van stabiliteit en verstarring. Een van de belangrijkste argumenten in het boek is dat de goldstandaard de crisis niet alleen te laat corrigeerde, maar haar ook verergerde. In theorie bood goudkoppeling vertrouwen, discipline en vaste wisselkoersen. In de praktijk dwong het landen om beleid te voeren dat vaak haak stond op de economische werkelijkheid van werkloosheid, deflatie en instortende vraag. Ahamed beschrijft hoe centrale bankiers vasthielden aan regels die geschikt leken voor een eerdere tijd, terwijl de naoorlogse wereld al fundamenteel veranderd was. Vooral in tijden van druk op valuta en goudreserves leidde dit tot renteverhogingen en bezuinigingen die de neergang verdiepten. Het boek maakt daarmee een belangrijk verschil tussen technische stabiliteit en maatschappelijke stabiliteit. Een munt kon op papier sterk blijven, terwijl bedrijven, werknemers en banken intussen bezweken. Voor lezers uit Nederland en België is dat herkenbaar als een les over de spanning tussen internationale financiële discipline en de noodzaak om een economie in één concrete crisis ruimte te geven. Ten derde, oorlogsschulden, herstelbetalingen en de nasleep van de Eerste Wereldoorlog. Ahamed plaatst de financiële ontwrichting stevig in de nasleep van de Eerste Wereldoorlog. De oorlog had enorme schulden opgeleverd, vooral in Europa, terwijl Duitsland met zware herstelbetalingen werd belast. Tegelijk waren Groot-Brittannië en Frankrijk weer afhankelijk van Amerikaanse kredietstromen om hun eigen verplichtingen na te komen. Daardoor ontstond een fragiel internationaal circuit van geld en vertrouwen, waarin één schakelbreuk gevolgen had voor het hele systeem. Het boek laat zien dat de problemen van de jaren 20 dus niet losstonden van geopolitiek en vredesonderhandelingen. De centrale bankiers moesten opereren binnen een ordening die politiek al scheef was opgebouwd. Dat verklaart waarom hun opties beperkt waren, maar het ontslaat hen niet van verantwoordelijkheid. Hun keuzes konden de scheefheid niet oplossen en soms maakten ze die erger. Deze analyse geeft het boek extra diepte, omdat het economische crisis verbindt met de erfenis van oorlog, vernedering en internationale machtsverhoudingen. Ten vierde, de botsing tussen orthodox monetair denken en Keynesiaanse kritiek. Een belangrijke intellectuele laag in het boek is het contrast tussen de centrale bankiers en John Maynard Keynes. Keynes zag eerder dan veel tijdgenoten dat rigide terugkeer naar vooroorlogse regels economisch schadelijk kon zijn. Hij bekritiseerde het vasthouden aan het goudsysteem en pleitte voor meer aandacht voor werkgelegenheid, groei en binnenlandse stabiliteit. Ahamed gebruikt deze tegenstelling om te laten zien dat de crisis niet alleen werd veroorzaakt door verkeerde feiten, maar ook door verkeerde ideeën. De bankiers beschikten over macht, ervaring en prestige, maar vaak niet over voldoende flexibiliteit om hun denkkader te herzien. Dat maakt het boek ook een studie van intellectuele hardnekkigheid. Beslissingen werden niet alleen genomen op basis van cijfers, maar ook op basis van overtuigingen over orde, reputatie en geldpolitieke discipline. Voor de lezer is dit een kernles, namelijk dat economische instituties soms falen omdat ze te lang vasthouden aan een model dat ooit werkte, maar niet meer past bij de nieuwe werkelijkheid. Tot slot, waarom Ahmed de crash van 1929 als een menselijke en bestuurlijke mislukking beschrijft. In tegenstelling tot boeken die de Grote Depressie vooral behandelen als een onpersoonlijk economisch mechanisme, legt Ahmed sterk de nadruk op menselijke beslissingen. De beurskracht van 1929 was niet de enige oorzaak van de wereldwijde depressie, maar een versneller van een systeem dat al zwak was. Banken, regeringen en centrale banken reageerden vaak te langzaam of juist te streng, waardoor panieken, kredietkrimp en deflatie verder konden escaleren. Het boek maakt duidelijk dat verantwoordelijkheid in zo'n crisis verspreid is, maar dat verspreide verantwoordelijkheid ook kan leiden tot collectieve verlamming. De kracht van deze benadering is dat de lezer begrijpt hoe bestuurlijke fouten in de financiële wereld zich vermenigvuldigen. Dat maakt het werk ook relevant voor latere crisis, omdat Ahmed laat zien hoe snel vertrouwen kan verdwijnen wanneer instellingen elkaar niet meer corrigeren. De geschiedenis wordt zo een waarschuwing voor elke periode waarin deskundigheid, politiek en internationale samenwerking uit balans raken. Concluderend? Lords of Finance is vooral geschikt voor lezers die geïnteresseerd zijn in economische geschiedenis, centrale banken, internationale politiek en de wortels van de Grote Depressie. Ook wie wil begrijpen waarom financiële crises nooit alleen door cijfers worden bepaald, maar door mensen, instituties en ideologie, haalt veel uit dit boek. Ahmed schrijft helder en analytisch, zonder het onderwerp te vereenvoudigen, waardoor het toegankelijk blijft voor een breed publiek dat wel diepgang zoekt. Wat dit boek onderscheidt van veel andere werken over de jaren 30, is de combinatie van biografie en systeemanalyse. De geschiedenis van de crisis wordt niet alleen verteld via markten en data, maar via de keuzes, twijfels en overtuigingen van een kleine groep invloedrijke bankiers. Daardoor wordt zichtbaar hoe persoonlijke macht en internationale afhankelijkheid elkaar versterken. Voor wie economische processen wil begrijpen als onderdeel van bredere politieke en maatschappelijke geschiedenis, is dit een bijzonder sterk en leerzaam boek. Als je ons wilt steunen, Liaquat Ahmed, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer!